allemaal van harte welkom heten op deze 21ste Haamstede conferentie. Het is voor de stuurgroep een reden tot verwondering dat wij ook dit jaar die conferentie weer mogen houden en nu al zo vaak en zoveel. Ik heb het vaker gezegd, dit is een volstrekt unieke conferentie in dit land. En wij hopen nog steeds, ook als stuurgroep, dat er misschien nog eens wat uit tevoorschijn kan komen. Want ik denk dat we allemaal wel beseffen dat de nood, de kerkelijke, de geestelijke nood in dit land onvoorstelbaar groot is. We zijn ook dankbaar dat de verzoeken die zijn uitgegaan om een onderwerp voor rekening te houden ook is ingewilligd en dat wij weer een programma hebben. En wij hopen dat wij met elkaar onder de zegen van de Allerhoogste God hier mogen verkeren als in een elim. De regelaars, zal ik maar zeggen, die hebben mij gevraagd om een paar dingen mee te delen. Attenderen op de inhoud van de uitgereikte deelnemersenvelop. Daar zit de deelnemerslijst in met daarop de kamerindeling. Vanaf 12 uur zijn die kamers beschikbaar. Een bestellijst voor cassettebandjes van de lezingen van deze conferentie en de voorgaande conferenties. Een bestellijst van Lindenberg met aanbiedingen van de banner. Onder de lunch zal de boekentafel van Lindenberg worden opgesteld. En graag dringend verzoeken, ik geef dat maar gewoon door, om bij het verlaten van de conferentie de badge in te leveren. Er zijn kennelijk mensen die dingen sparen. Maar het kost elk jaar geld. En wij hebben nog steeds geen fondsen tot onze beschikking. Wij moeten echt roeien met de middelen die wij hebben. Dus vandaar dit verzoek. Ik geef nu graag het woord aan collega Ten Hove.
Broeders, zullen we samen zingen op Psalm 97 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland. En ook vers 4, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. Psalm 97 vers 1 en 4. we samen bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan het begin van deze conferentie mogen we tot u naderen in het gebed, ons verootmoedigen voor u de levende God, u die ons kent en ziet, die alle dingen weet en die regeert door het woord van uw kracht, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Heren, we danken u hartelijk dat we bij elkaar mogen zijn als broeders op deze conferentie en dat we dit uit uw hand ontvangen. Deze conferentie van toerusting waarbij het woord van u gesproken zal worden als u dat geeft en we bidden u dat u dat geeft en laat het ook een gezegende conferentie zijn. Allermeest dat u zelf in ons midden bent met uw Heilige Geest en dat we dat ook zullen ondervinden in hetgeen gesproken wordt als we luisteren, als we spreken met elkaar en luisteren naar elkaar. Laat uw Heilige Geest in ons midden zijn en ook in onze harten wonen en ook tot onze harten spreken, ook deze morgen. Heere, geef ons uw zegen. U weet het, Heere, als we ons voelen als Saul die weg zou kruipen achter de vaten, maar geef de heilige vrijmoedigheid van uw knechten, van uw profeten, om te spreken aan een ieder die zal spreken, ook vanmorgen. En maak het goed, Heere. U die ons kent en die weet wat we nodig hebben. U die spreekt door de kracht van uw woord en we bidden u. Laat het woord ook deze morgen zijn met kracht. En dan niet in de betoning van menselijke wijsheid of van menselijke woorden, maar in de kracht van de Heilige Geest. Dan gaat het niet om mooie woorden, maar dan gaat het om u en de dingen van uw koninkrijk en om uw waarheid, die de leugen niet duldt, maar die alles voor u opeist en die ook verdrijft en verslaat al wat tegen u ingaat en wat zich tegen u keert. Heere, betoon u zelf ook deze morgen als de koning der koningen, als de Heere der heren. En geef aan een ieder van ons wat nodig is. Heere, gij kent ons ook. U weet het ook, de dingen die we meedragen. Alle ellende die er soms is, alle narigheid. U weet ook alle ellende die er nog is door die afschuwelijke breuk die gekomen is. Maar er kunnen nog zoveel andere dingen zijn met een nasleep wat soms anderen helemaal niet weten. Of als deze en gene zich onbegrepen voelt door de ander in alle dingen of in allerlei dingen. Heere, gij weet alle dingen. In de gemeenten, ook in de gezinnen, soms ook in de huwelijken, bij de kinderen of in de familie. U weet alle dingen, Heere, ook als het met onszelf helemaal niet goed is. Als wij zelf in het verborgene van het heilspoor afgegleden zijn. Misschien zelfs nooit werkelijk zelf daarop gelopen hebben. Heere, u weet wat een ieder nodig heeft. Vermaning of vertroosting, versterking of leiding. Licht, als ons het licht ontbreekt en wij in donkerheid wandelen, Heere, geeft u wat nodig is. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Heere, geef ons uw zegen. Sterk ook hen die verdriet hebben, waar rouw is, waar ziekte, waar zorgen zijn, waar spanningen zijn. En laat ook deze conferentie iets mogen hebben van een versterkt worden door de onderlinge broederschap, maar allermeest ook door uzelf. Heere, geef uw zegen. Onze ogen zijn op u. En wij verdienen dat niet. Wij zijn in onszelf onwaardig en dat zeggen we zo makkelijk. Maar doordring ons daar diep van, opdat we alles van u verwachten. En ook wij, als dienaren van het woord, als een verloren zondaar leven, van en met en door en voor u, Heere Jezus Christus, u die zo'n rijke Christus bent, voor een arme zondaar. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we samen het woord van God openen in Openbaring 10. Openbaring 10 en dan te beginnen bij het eerste vers. Openbaring 10 vanaf vers 1. We vinden daar het heilige en onfeilbare woord van God als volgt. En ik zag een andere sterke engel afkomend van de hemel, die bekleed was met een wolk, en een regenboog was boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekske dat geopend was, en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid van God vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij en zei, ga heen, neem het boekske dat geopend en in de hand van de engel is die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel zeggen tot hem, geef mij dat boekske. En hij zei tot mij, neem dat en eet het op en dat zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekske uit de hand van de engel, en ik at dat op, en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en natiën en talen en koningen. Met Gods hulp wil ik hierover spreken deze morgen, dat gedeelte uit de Openbaring 10, waar het gaat over de engel met het boekske, dat boekje in de hand van de engel. Het is op zich de bedoeling toch dat hoofdstuk wat door te nemen met elkaar. En er zijn drie dingen waar ik met name bij wil stilstaan. Eerst iets over die beschrijving van die engel die daar staat met dat boekske. En dan als tweede dat boekje moet worden opgegeten. En als laatste de inhoud moet worden verkondigd. Dus de engel met dat boekje, eerst iets over die engel en wat daarvan staat. Dan dat boekje dat moet worden opgegeten. En dan de inhoud die moet worden verkondigd. Broeders in de Here en in de visserij van mensen. We zijn bij elkaar niet alleen om uitgerust, maar ook om toegerust te worden. Al staat het een, dat begrijpt u niet, los van elkaar. Zo heeft de Haamstedenconferentie al meer dan 20 jaar veel betekenis mogen hebben voor ons als dienstknechten van het goddelijke woord en ook voor wie zich daarop voorbereidde en ook voor toehoorden, zeker ook onze zuster in de Here. Ik wil graag iets doorgeven van wat hier staat in Openbaring 10... van hetgeen de Heere hier tot ons spreekt. Ik denk dat u best wel eens over dat boek of uit dat boek gesproken en gepreekt heeft op een bijbelkring of in een kerkdienst. En als we denken aan Openbaring, dan heeft dat toch altijd iets van de eindtijd. We denken dan aan allerlei ellende, aan rampen, ook aan de oordelen van God. En daar gaat het ook over in Openbaring. En toch is het allereerst en allermeest een troostboek voor Christus kerk. Je zou kunnen zeggen het troostboek van de hemelse bruidegom voor zijn bruidsgemeente op aarde. En hoe meer je dat bijbelboek ook leest, ook binnen het leest, ontdek je die gouden draad die daar doorheen loopt, dat dwars door alles heen, al die dingen die gebeuren moeten en gebeuren gaan, dat de Heere alles leidt naar zijn raad. En dat Gods plannen niet falen. En dat hij regeert en alles brengt tot zijn doel. In de voorgaande hoofdstukken dan gaat het over de opening van de zeven zegelen. En dan bij dat zevende zegel beginnen de bazuinen te blazen. En in Openbaring 10 hebben de eerste zes bazuinen geblazen. Bazuinen die met zich meebrachten oorlog en honger en dorst en vervolging van Christus' bruidsgemeente. En tegelijkertijd telkens tussendoor hemelse vergezichten. Als het ware die doorkijkjes tot voor Gods troon. En als je dat dan leest, je leest van het begin tot het einde en dan heb je die eerste negen hoofdstukken gehad, dan is het een verademing hoe dat begint in hoofdstuk 10. Dan ziet Johannes na al die duivelen en demonen of ook al die verderfengelen, opnieuw een engel uit de hemel komen. Maar niet een verderfengel, maar een heilige engel van God. Nadrukkelijk ook als een sterke engel. Een machtige dienstknecht van de almachtige God. Een engel die met woord en daad laat zien dat de Heere regeert. En dat hij alleen het eerste en het laatste woord heeft. Johannes ziet ineens die engel van God. Wat moet dat voor hem ook een troost zijn geweest, dat hij die engel van God zo zag komen, en ook als hij ziet wat die engel gaat doen en zal zeggen. Die engel als een bewijs dat de Heere regeert. Dwars door al die ellende, door al die oordelen, door al die rampen en al die narigheid en die spanningen. Dat bederf heen. Er kan ook zoveel zijn wat ons in verwarring brengt. In de wereld, ook in de kerk, binnen en buiten de kerk. In deze wereld, buiten het paradijs. Zoveel wat je bang kan maken, bang voor de toekomst. Wat zal er gebeuren? Wat zal er komen? Hoe zal het gaan? Wat zal ik meemaken? Je kunt soms zo ontzettend bang zijn. Of onrustig, als je de dingen om je heen ziet gebeuren en je denkt, waar gaat het heen? En denk dan ook eens aan Johannes, die zat wel op Patmos. Hij was wel verbannen om het evangelie. Hij was wel verstoten uit Efeze, verdreven van zijn gemeente. Denk aan de vervolgde christenen wereldwijd. Soms in gevangenissen, in martelkamers. Maar het kan ook in onze eigen pastorie zijn. Dat je bang wordt door alles wat je ziet, wat op je afkomt. Dat je het zicht op de Heere kwijtraakt door die donkere wolken van noodweer. Dat je denkt, Heere, waar bent u dan? En juist als je alles kwijt bent, en die angst je als een donkere deken benevelt en omhult, dan klemt het geloof zich vast aan het woord van God. Aan het levende woord van de levende God. En dan is het altijd iets heerlijks. Dat weet u toch ook. Iets bevrijdends. Dat je dan toch ineens vanuit de diepte soms zegt, Heere, u regeert. God de Heere regeert. Hij heeft het eerste en het laatste woord. Dat je weer dat zicht op hem krijgt. Dat was Johannes. Je zag die engel van God. En in die engel zag hij ook weer zijn meester, de Heere. Juist als die golven en die baren van God over je heen slaat. Toch die lofzang op de Heere. Heere, u regeert. God de Heere regeert. Eert zijn hoogbestel. Dat zie je niet met je gewone ogen. Dan denk ik aan Elisa. Met zijn jongen. Toen waren de Syriërs gekomen bij Dothan. Ze hadden alles omsingeld en omringd. En die jongen zag alleen maar de soldaten. En die vijandelijke machten. Maar Elisa zag meer. Die zag die legermachten van de levende God. En toen zei hij, Heere, open toch zijn ogen. En toen zag die jongen dat ook. Dat moeten wij ook maar vaak bidden. Heere, open mijn ogen dat ik u zie. Dat ik uw engelen zie. Uw legermachten. Want die zijn sterker dan alle machten van de wereld en van de duivel. Dat we het ook voor elkaar bidden. Heere, open zijn ogen als die ander het niet ziet. Dat is ook iets van de broederschap. Heere, open onze ogen. Dat je hem weer in je oog, het oog van het geloof, en ook weer in je hart krijgt. Heere, open mijn ogen. Dat is het beste medicijn tegen mensenvrees. Dat is het beste medicijn tegen die angst voor alles wat er kan gebeuren. En wat er ook gebeurt. Dat is de rijke troost van Christus' kerk. Veilig in Jezus' armen. Denk aan Psalm 91, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En dan ook weer die engelen, hij zal zijn engelen gebieden. Die engel laat dat zien, de Heere regeert. En tegelijkertijd is die engel een waarschuwing voor allen die zich niet aan deze koning der koningen willen onderwerpen. Wee wie hem naar de kroon steekt. Wee wie zijn heerschappij betwist. Hij laat niet met zich spotten. De koning van deze engel. Die engel is een geweldige, indrukwekkende verschijning. Als we dat zo zien, dan staat er, hij komt uit de hemel naar beneden. Hij is bekleed met een wolk. Dat doet ons als het ware denken aan Christus die komen zal met de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Zijn aangezicht als de zon, dat kun je niet inkijken. En die blinkende heerlijkheid, zo voeten als pilaren van vuur. Je zou er bang van worden. Wie zal God zien en leven? En dan is dit nog een engel, dit is God zelf niet. Maar wie zal God zien en leven als we zelf voor zijn engelen beven en sidderen? Als iets van de hemel tot ons komt. En tegelijkertijd ook de regenboog boven zijn hoofd. Als een teken van deze God. Die gedenkt aan zijn verbond. Die zorgt voor de vervulling van zijn woord. Voor zijn beloften en voor zijn waarschuwingen. Wat er ook zal komen, wat er zal gebeuren. Een engel van God uit de hemel. U weet denk ik wel dat er ook vele uitleggers zijn die in deze engel Christus ook zien. Ook de kanttekenaren bij de Statenvertaling leggen dat zo uit. Andere uitleggers, onder andere ook dominee van Koten in zijn nieuwe boeken, die zeggen toch heel beslist, het is niet Christus, maar een hooggeplaatste engel. Nou, er valt voor beide wat te zeggen. Uiteindelijk is het ook niet het belangrijkste. Er zijn verschillende argumenten voor het een of voor het ander. Ik laat dat nu verder in het midden. Waarbij ik zelf het houd op een engel als een schepsel, dus niet als Christus. Een van de hoogste engelen, in de naam van Christus, in de naam ook van de drie-enige God. Maar wat doet die engel dan? Die engel zet zijn rechtervoet, staat er in vers 2, op de zee. En zijn linkervoet op de aarde. Je ziet het als het ware voor je, die machtige engel, groter blijkbaar dan de aarde, zet zijn voeten op de aarde en de zee. Net als het ware ruimtevaarders die dan voor het eerst ergens komen, hun voetstappen op een nieuwe planeet of weet ik wat zetten. En daar dan de vlag neerzetten. Als het ware, wij hebben deze plek bedwongen, wij hebben hier de oudste rechten. Als die engel dat doet, je ziet het als het ware voor je, eist hij de aarde voor zich op. Als het ware, eist hij de aarde, de zee en de aarde op voor zijn God. Voor de levende God. Dat is in Psalm 24. Al de aarde en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Dat is ook iets machtigs. De zeeën zijn verdeeld door de landen, maar het is van hem. De landen zijn verdeeld door de volkeren, maar al die landen zijn van hem. Ook alles wat wij hebben, alles is van de Heren. Ook het huis. Nu, in de pastorie ben je er wel aan gewend dat een huis niet van jezelf is, maar van een gemeente of van een kerkvoorzij, of hoe je dat ook zegt. Maar ook die auto en ook je bibliotheek, al je boeken. Ten diepste is het niet van mij, maar van hem. Alles van hem. Ja, worden we daar nou blij van of niet, dat alles van hem is? Dat is toch eigenlijk ook iets van de vreugde van de kinderen van God. Dat alles van hem is. Al de aard en alles wat ze heeft en geeft, het wettig eigendom des Heren, zit zo in de handen van je hemelse Vader mag leggen. Neem een leven, waarop mijn zilver en mijn goud. Dominee Westink zei eens een keertje dat het hem toegezongen is. Neem zijn zilver en zijn goud, dat ben ik nooit vergeten. Maar neem mijn zilver en mijn goud. Alles is van hem. en het zo in zijn handen leggen. Die engel laat zien dat hij regeert, ook over de aarde en de zee. U zult begrijpen dat het voor mij ook een bijzondere troost is dat hij regeert over de zee. Als je pal aan de zee komt te wonen, die zee die in de Bijbel ook vaak iets heeft van een demonische macht. Ik vind dat wel erg mooi als de zon ondergaat op een mooie dag. Maar wat dat betreft had ik liever het bos. Dat voelt wat veiliger aan dan pal aan die zee. Maar er zijn mensen die zeer grote liefhebbers van de zee zijn. Maar de troost is dat die engel zijn voeten erop zet. En dat de Heere ook over de wateren zit en heerst. Dat het van hem is. Maar wee wie die heerschappij betwist. Die weigert hem te geven wat hem toekomt. Die meent dat hij kan doen en laten wat hij wil zonder God. Die zelf koning wil kraaien. Wee wie zich verheft tegen hem. En hem niet de eer wil geven die hem toekomt. In deze engel toont de Heere dat hij zich ook niet laat verdrijven. Niet alleen maar dat hij regeert, maar hij laat zich ook niet verdrijven. Van deze aarde en van deze zee. De Satan heeft zijn uiterste best gedaan in het paradijs. En nog steeds. En mensen doen steeds hun best om de Heere te verdrijven. Van deze aarde, van deze zee. Maar hij laat het niet gebeuren. Deze engel toont zo met zijn voeten. Die hij zet op de zee en het land. Dat God ook alles opeist voor zichzelf. Het is van hem en het blijft van hem. Daar kan de duivel, die indringer, niets tegen doen. De Heere regeert. En hij laat zich niet verdrijven. Hij eist het op voor zichzelf met goddelijk gezag. In de naam van de drie-enige God begint deze engel te spreken. Met een grote stem. En wat roept hij dan? Als een leeuw brult, wat zegt hij dan? De woorden van God. Dat is dat geopende boekje wat hij in zijn hand heeft. In zijn hand heeft hij dan een open boekje. Een open boekje. Ja, wat is dat eigenlijk voor boek dan? Wat hij dan in zijn hand heeft. Daar zijn ook verschillende gedachten over. Er komt al eerder een boek voor in Openbaring, in hoofdstuk 5. Dat is dat grote verzegelde boek. Dat is als het ware de hele raad van God, het heilsplan van God. Zijn voorzienigheid zou je kunnen zeggen. Wat dan geopend wordt. Hier wordt heel nadrukkelijk een verkleinwoord gebruikt. Een boekje. Als het ware een deel uit dat grote verzegelde boek. Een boekje, een kleine boekrol, een klein deel daaruit. En het gaat in dat boekje over de verborgenheid van God. In vers 7 gaat het ook over die verborgenheid Gods. Die vervuld zou worden. En er staat er van die verborgenheid van God in vers 7. Dat hij die aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Het gaat dus niet over een verborgenheid als een geheimzinnigheid. Als in allerlei oosterse religies of weet ik wat voor godsdiensten. Waar geheimzinnigheid en mysterieën aan de orde van de dag zijn. Het gaat hier over dat geheim van God. Die verborgenheid die geopenbaard wordt. In zijn woord. Wat hij aan zijn dienstknechten de profeten geopenbaard heeft, wat ook in het woord van God vervat is. Dat boekje, het woord van God. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk gewoon ons Bijbeltje. Al weet ik niet of dat exact het een en het ander dekt. Maar het gaat wel over diezelfde dingen. Diezelfde verborgenheden van God. Die aan zijn knechten geopenbaard worden. En die ook gesproken zullen worden. De grote daden van de Heere. Zijn heilsgeheimen. Zijn beloften. Zijn waarschuwingen. Zijn eisen. Het heilige evangelie. Van zijn lieve Zoon. Christus de gekruisigde. En de opgestaan. Waar we ook vanavond over mogen horen, over de opstandingskracht van deze Christus. Die engel opent dat boek en hij roept dat uit. Hij fluistert het niet. Luid en duidelijk wordt het over deze wereld en zee verkondigd, uitgeroepen. Roept uit aan alle stranden, maar niet alleen de stranden. Over de ganse wereld. En dat gebeurt ook sinds Pinksteren wereldwijd. Dat kan de duivel niet tegenhouden. Blijkbaar is de duivel gebonden. Hij kan niet verhinderen dat die sterke engel daar staat. en spreekt en brult als een leeuw de woorden van de levende God. En door Gods goedheid worden wij daarbij ingeschakeld. Om die woorden van de Heere door te geven en te profeteren hetgeen de Heere te spreken geeft. Dat we ons niet zullen schamen voor onze hemelse meester en voor zijn waarheid. Die ambtelijke dienst heeft iets in zich van het alles opeisen voor de Heere en voor zijn dienst. Niet door macht, niet door geweld, maar door mijn geest. Niet door onze kracht, maar door zijn kracht, die in zwakheid volbracht wordt. Door het zwaard van de geest, door het woord. Dat geeft ook een heilige vrijmoedigheid in de ambtelijke dienst. Als je ziet op die engel, die alles opeist voor de Heere. Al de aard en alles wat ze heeft en geeft. Ze zijn het wettig eigendom der Heere. Al zie je dat niet, al lijkt het er helemaal niet op. Maar het is wel zo. Dat geeft heilige vrijmoedigheid. En dan klinken er 7 donderslagen. In vers 4 staat dat. 7 donderslagen. Johannes hoort het. Maar hij mag het niet opschrijven. Het moet verzegeld worden. Dat grote verzegelde boek moest geopend worden. De zegels werden verbroken. Wat die donderslagen spreken, wordt juist verzegeld. Ja, waarom staat het er dan? Als we toch niet mogen weten wat het was. Waarom staat het er nou? Als we toch de inhoud niet weten. Ik denk dat het hierom is. Om ons te laten weten dat wij lang niet alles weten. En dat is eigenlijk een hele les, dat je dat steeds dieper leert, hoe weinig je weet. Dat leert ons ook dit. Er is blijkbaar heel veel wat we dus gewoon niet weten. En de Bijbel geeft wel genoeg om zalig te worden. Genoeg voor Christuskerk om de eindtijd door te komen. Genoeg voor ons om levenslang preekstof te hebben. Want wie heeft, als hij sterft, als dienaar van het woord, alles bepreekt? Genoeg voor een lang leven, om te preken. Maar toch staat lang niet alles in de Bijbel. Heel veel blijft verborgen voor ons totdat het zover is. Dat maakt ons voorzichtig, dat maakt ook bescheiden. Ook als het gaat over de uitleg van de profetieën. Iets van die ootmoed, dat wij het allemaal niet weten. En het ook niet op zak hebben. En ook niet alles precies kunnen uitleggen. Dat maakt ook afhankelijk van hem die de woorden spreekt en te spreken geeft. Die engel heft de hand op naar de hemel. En dan zweert hij. Bij de eeuwige God die de hemel en de aarde geschapen heeft. In vers 6 staat dat. Hij zweert dat er geen tijd meer zal zijn. Nou ja, we zeggen ook vaak, ik heb geen tijd. Dat kan ik wel eens heel goedkoop. Soms denken we ondertussen, we hebben nog zoveel tijd voor dit of voor dat. Dat kan ik nog wel doen, daar heb ik nog wel tijd voor de komende tijd. We preken de mensen wel dat het ieder ogenblik voorbij kan zijn. Maar hoeveel rekening houden wij ermee? Dat er geen tijd meer zal zijn. Zijn wij zelf voorbereid op de eeuwigheid? Juist als dienaren van het woord. Hoeveel tijd hebben we nog? Om dat ene te zeggen waar we tegen aanhikken, wat we moeten zeggen, wat we weten, wat als het ware brandt in je hart, wat je misschien niet durft te zeggen. Hoeveel tijd heb je nog om het toch te zeggen? Hoeveel tijd om het toch nog goed te maken met diegene met wie je het bedorven hebt? Hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog om die jongeren te waarschuwen voor de brede weg? Ja, dat kan er wel. Ik zie hem nog wel op de catechisatie straks of ergens anders. Hoeveel tijd denken we dat we hebben? Er zal geen tijd meer zijn. Die tijd tikt door, ook voor ons. Totdat, die engel zegt, er zal geen tijd meer zijn. Dat er zelfs die 7e engel zal bazuinen. Dan heb je geen tijd meer. Dan is de tijd voorbij. Dan komt Christus terug in zijn heerlijkheid. Daar is het oordeel. Daar is de eeuwigheid. Christus, de eeuwige koning. Dan is de tijd voor onze gemeenteleden voorbij. Dan kunnen we ze niet meer zeggen. Dan is het te laat om dit of dat nog te zeggen. Of te waarschuwen, of de weg te wijzen. Dan is het te laat om het nog goed te maken. Dan komt ook ons leven, onze ambtelijke dienst in het gericht. Hoe wij daarin gestaan hebben, op het plekje waar we gesteld zijn. Wat hebben we daar gedaan? Hoe hebben we daar de tijd die we kregen om dienaar van het woord te zijn doorgebracht? Dan zal God alles in het gericht brengen, Hij die de harten kent. Houden wij daar rekening mee? Geen tijd meer eerder dan we denken. Dat lijkt heel onwerkelijk. Als we daarover nadenken, dan begrijp je dat niet. Dan buitelt dat in je hoofd door elkaar heen en dan kun je dat niet kloppend krijgen. Maar het is er eerder dan we denken. Nu is het de tijd. En zo zullen we ook preken en pastoraat bedrijven. En ook in ons gezin leven. In onze eigen familie en vriendenkring. Want de ambtelijke dienst betekent toch niet dat onze trouwring wordt ingeleverd. Nu is het tijd voor onze kinderen, onze vrouw, voor de gemeente waar we verantwoordelijk voor zijn. Nu, niet morgen. Straks zal er geen tijd meer zijn. En dan dat boekje, wat moet worden opgegeten? Johannes hoort opnieuw een stem uit de hemel, ga heen en neem dat boekje dat geopend en in de hand van de engel is die op de zee en op de aarde staat. Johannes doet dat ook, in vers 9 staat dat. Hij moet dat boekje opeten. Ik weet nog goed dat ik het er thuis eens over had en dat een van onze dochters zei: bah, wat moet dat vies hebben gesmaakt? Maar u begrijpt het wel, wat het is: een boek verslinden. Hij moet het opeten. En het blijkt wel te smaken. Al blijkt het ook op een andere wijze niet te smaken. Maar dat komt straks. Hij moet het boek opeten. Net als wij wel zeggen, een boek verslinden. Dat boekje met het woord van God, de inhoud van het heilige evangelie. Hij moet het opeten. Dan zie je het als het ware voor je. Door de mond gaat het naar de buik. En wat je opeet, komt uiteindelijk tot in de verste uithoeken van je lichaam. Het doortrekt je hele lichaam. Het moet als het ware helemaal door hem heen gaan voordat hij gaat profiteren. Als je Gods woord spreekt, als je preekt of evangelisatiewerk bedrijft of gewoon in je gezin priester bent of moeder. Als je Gods woord doorgeeft, dat is niet toch als een postbode die een pakketje brengt. Die postbode die is neutraal. Die weet niet eens wat erin zit, tenminste als het goed is. Die heeft er niks mee te maken met de inhoud van dat pakket. Die mag er niet in kijken, die hoeft het alleen maar af te leveren. Dat is een taak. Maar als het over het evangelie gaat, is het toch niet als het afleveren van een pakketje. Of als een salvo vanaf de kansel en dan ga je rustig naar huis zelf koffie drinken. Ik heb het weer gezegd. Dan ben je er toch met huid en haar bij betrokken. Hoe kun je spreken over Gods heiligheid als je zelf niet iets weet van het beven voor zijn majesteit? Hoe kun je spreken over zonde als je zelf niet dat bittere verdriet over je eigen zonde kent? En als je zelf niet iets in je hebt van die hartstocht, van dat haten van de zonde, van alles wat de Heere haat. Hoe kun je preken over Christus als hij je hart niet heeft? Over het kruis, als dat kruis je leven niet geworden is. Over zijn opstandingskracht als je zelf niet daaruit mag leven. Hoe klein dan ook. En hoe gebrekkig. Hoe kun je spreken over vergeving van een ander als je zelf niet bereid bent een ander te vergeven? Hoe kun je spreken over de minste zijn als je zelf niet iets daarvan leert om jezelf te verlogenen? Hoe kun je spreken over het gebed als je zelf geen biddend leven kent? Dat merken de gemeenteleden toch ook aan ons, hoe we zelf zijn. Of het in ons eigen hart leeft of niet. Ze merken het ook als het niet in ons ligt, maar ook als het wel zo is. Het moet door je heen gaan. Hij moet dat woord opeten. En het laat je toch ook niet koud wat de ander daarmee doet. Die postbode kan zeggen, nou ja, wat die ander daarmee doet, het is, hij heeft het besteld, dan moet hij zelf maar weten. Maar dat is toch niet zo in de verkondiging van het evangelie. Als ouder van je kinderen. Of bij je catechizanten als predikant. Of voor de gemeente. Want het gaat toch niet zomaar over aardigheden. Het gaat toch over hemel en hel. Wat ze daarmee doen en wat het woord uitwerkt. Dat raakt je toch zelf. Daar ben je toch bewogen over wat het doet met degene die het horen. Dat laat je toch niet koud. Johannes moet het opeten. Helemaal opeten. Net als Ezechiël. Ook die woorden Gods moest opeten toen Ezechiël gezonden werd in die dienst. En hoe smaakt dat dan? Er staat in zijn mond was het zoet als honing. Maar het maakt zijn buik bitter. In zijn mond is het zoet. Het heeft een heerlijke smaak. Je kunt daar ook niet genoeg van krijgen. Laat dat ook aan ons te merken zijn. Juist als dienstknechten van het woord. Dat je daar de smaak van te pakken hebt gekregen. En dat je dat woord en vooral de God van dat woord lief hebt gekregen. Dat maakt ook heilig jaloers. Dat je leeft uit hetgeen waar je van spreekt. Dan hoeft er geen zwaarmoedigheid of somberheid van ons af te stralen. Maar iets van die heilige vreugde in Christus. Niet als een gemaakte, geforceerde glimlach. Maar vanuit je heilige vreugde in Hem. En de liefde tot Hem. Dat je Hem lief hebt gekregen, dat Hij je hart heeft. En dat het een liefdesdienst is. Daar gaat dat vanuit. Net als Jeremia. Die zat ook wel eens diep in de put, ook letterlijk. Maar die zegt het ook zo. Als uw woorden gevonden zijn, heb ik ze opgegeten, zegt hij dan. En uw woord is me geweest tot vreugde. En tot blijdschap van mijn hart. En u kent hetzelfde van Psalm 119. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Meer dan honing voor mijn mond. Dat je iets van het goede en van het heerlijke, van de liefdesdienst, als het ware proeft en dat ook laat merken. Dat het ook aan ons te merken zal zijn. En u weet ook wel, dat weet ik ook, je kunt dat in de ambtelijke dienst wel eens helemaal kwijt zijn. Dat je God kwijt bent. Ook de vreugde is een woord. Dat zijn niet de beste tijden. Misschien is het nou wel zo bij u, dat u denkt, ja, ik ben dat kwijt. Ik heb het al gehad, maar het is niet meer zo. Dan is het ook tijd om onszelf te onderzoeken voor Gods aangezicht. Hoe komt dat nou? Dat ik die vreugde in de Here en die smaak van dat woord kwijt ben. Hebben we dan te veel de smaak te pakken van de wereld? Misschien van verborgen zonden, dingen wat een ander niet weet. De smaak van meer geld willen hebben. De smaak van een mooiere auto willen. Of al maar op internet allerlei aanbiedingen af zitten lopen. Daar kan ik als predikant een gevaar zijn. En dat je die smaak te veel en zoveel krijgt dat het die andere smaak verstikt. De smaak van de hoogmoed, van de trots, de ijdele eer, de mensengunst. Dat je de smaak van het woord kwijtraakt. We weten het voor een ander vaak zo goed. En als gemeenteleden zich daaraan ergeren, kan ik ook wel eens indenken. We weten het soms zo goed en we stellen onszelf zo makkelijk te buiten. Als onschendbaar. Maar hoe zal het zijn als God ons onderzoekt, als predikanten? Ook voor ons is bekering nodig, de eerste keer en ook telkens opnieuw. Het kan ook zijn dat we die smaak kwijt zijn door oververmoeidheid, door stress. Door moedeloosheid, door depressiviteit. Ik ben nog niet zo lang predikant, maar ik schrik soms hoeveel depressiviteit er in andere pastorieën, soms ook in de eigen pastorie is. Depressiviteit is misschien wel een van de grootste vijanden, neerslachtigheid. Het oog naar beneden in plaats van het hoofd omhoog en het hart naar boven. Ook als een zorg in pastorieën, dan ben je het kwijt, die smaak in het woord. Dan trekt het je naar beneden, neerslachtig, down, moe en je kunt het niet meer. Dan kun je ook maar één ding doen. Wat we altijd tegen de gemeenteleden zeggen. En tegen een ander. Laat het je maar op de knieën brengen. En dat je zelf met je ellende en je smakeloosheid bij de bron van het levende water uitkomt en je laaft aan hem. Heere, maak me levend naar uw woord. Dan kun je ook bidden, Heere, maak me hongerig naar uw woord. Dat boekje smaakt hem toch heerlijk. Het heilige evangelie. Je hoort de stem in van je liefste. Hij die niet uit is op je dood, maar op je leven. Op je eigen redding en je bekering. Omdat je ook anderen zult winnen voor het lam. Om niet eeuwig om te komen, maar behouden te zijn. En voor zijn troon te zullen staan. Zijn liefde ondanks je zondigheid. Zijn trouw ondanks je ontrouw. Je hoort het en je proeft het. Het geeft de smaak in het woord. De verwondering van Christus' liefde tot in de dood. Dat hij voor mij onwaardiger wilde komen. Wilde lijden. Wilde sterven. Wilde opstaan. Opdat zijn dood mijn leven werd. Opdat zijn opstandingskracht mijn kracht in mijn zwakheid wordt. De woorden van het evangelie geven geest en leven. Ze zijn ook geest en leven. En het is een heerlijke smaak. De troost ook van vaders zorg en bewaring. De troost dat de Heere regeert dwars door alles heen. De troost dat de Heilige Geest wil leiden in alle waarheid. Waar wij het niet weten en het niet zien. En als je leest over de uitverkiezing, dan duizelt het toch. Dat hij al in de eeuwigheid bezig was met zijn verlossingsplan en zijn verkiezend welbehagen. Voor de grondlegging van de wereld. Voor iets van mij begon te leven. Als je daarover nadenkt, dan kun je alleen maar stamelen en in aanbidding voor de Heer neervallen. Hij had ook mij voorbij kunnen gaan. En ik heb niks anders verdiend dan dat hij het doet, maar hij deed het niet. Het moest helemaal van zijn kant komen en het kwam ook van zijn kant. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ook het wonder dat hij roept en zendt is een dienst. We kunnen wel eens verwonderd zijn over ons eigen geduld met de gemeente. En dan krijg je zelf medelijden. Maar dat is niet de beste verwondering. Laten we ons verwonderen over het wonder dat hij mij, ontrouwe in mezelf, in zijn dienst wil stellen en getrouwheid wil leren. Dat hij wil roepen en zenden in zijn dienst. En dat je niet alleen maar leest. Wentel uw weg op de Heer, vertrouw op hem, hij zal het maken. Maar dat je het ook mag ondervinden. Dat je niet alleen maar leest dat de Heer regeert, maar dat je het ook mag ondervinden. Als je het zelf niet ziet zitten, dat hij doorhelpt als er problemen zijn, als een onneembare berg. En het doemt voor je op en je kunt er niet overheen. Dat hebben we allemaal wel eens. Dan denk je, hoe moet ik daar ooit doorheen of overheen? En dan voel je het niet en je ziet het niet. En je hebt het niet. En het woord zegt het. En dan achteraf, dat het woord waar bleek. Dat de Heer opnieuw zo'n woord waar gemaakt heeft. Dan kun je zelf van tevoren wel eens denken, zal het wel waar zijn? En je preekt het wel. En deed je zelf een twijfel. En dat de Heer het waar maakt, dat geeft die vreugde in dat woord, dat zoete van het woord, dat het waar is en dat het waar blijft. En dat de Heer zijn woord waar maakt en dat het het levende woord is. Want met u loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. Het zoete van het woord, dat is ook hierin. Als we lezen in die heilige schrift en erover nadenken, over het grote goed dat de Heer weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Als je erover nadenkt, over de hemel, over het eeuwige leven. De Puritijnen schrijven daar nog alles over. En dat is ook een grote zegen, als ze dat zelf ook leren doen. Daar biddend over nadenken. Ook dat is iets van het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Dat is Lodestein, dat zoon. Het ware leven, lieve loven, waar men Jezus ziet. Het overdenken van het toekomende leven is een krachtige stimulans om in het aardse leven getrouw te zijn en te volharden. Om de vergelding niet in dit leven te verwachten, maar in de eeuwigheid. Dat het je gebed is en je leven stempelt, Heere. Laat me straks een getrouwe dienaar blijken te zijn. In het kleine getrouw geweest. Dat de Heer Jezus dat van mij kan zeggen. Door zijn genade. Dat dat ons verlangen is. Het overdenken van de toekomende heerlijkheid. Is iets van het zoete. wat het bittere van het aardse zoet maakt. Het geeft een heilige vreugde in hem. Denk aan Johannes op Patmos, toen die beproefd werd. Je sterken in de Heere en in zijn woord. Het overdenken van de eeuwigheid. Maar als Johannes het gelezen heeft, wordt het bitter in zijn buik. Hij krijgt er buikpijn van. Dat is met Ezechiël. Dat was ook zoet in de mond als honing, maar hij moet er wel mee naar mensen die niet willen luisteren. Die bittere ervaring van de afwijzing van het woord van God, van de vijandschap tegen het evangelie en van de vijandschap tegen allen die het verkondigen. Je kunt er buikpijn van krijgen. Ik zal een paar dingen noemen. Bijvoorbeeld als je dan vol bent van die hemelse schatten en dan begint het gewone leven weer. Misschien wel het eerste bezoek die dag. Of een telefoontje wat je krijgt. Of gewoon iets heel anders. Of je loopt gewoon naar buiten. En je ziet al die mensen om je heen. Mensen die dat helemaal niks zegt. Die hemelse schatten. Die dat helemaal niks zegt. Die genade van het evangelie. Die geen boodschap aan God denken te hebben. Gevoel van eenzaamheid. Dat is bitter als je alleen lijkt te staan. Alleen in deze wereld. Soms je alleen voelen staan in je gemeente. Soms zelfs in je gezin. Dat is misschien wel het bitterste. Het allerbitterste is als je alleen van God voelt. Maar dat begrijpt u ook. Dat gevoel van eenzaamheid kan je beklemmen. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Dat is bitter. Het is ook bitter als dat woord snijdt in ons eigen vlees. Want wij preken toch niet alleen tot de mensen. Het woord spreekt eerst tot ons. Je kunt wel preken over die tekst. Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. Die zoon of dochter lief heeft boven mij is mijns niet waardig. Die zijn kruis niet op zich neemt en me navolgt is mijns niet waardig. Dat kun je lezen, dat kun je mooi vinden, daar kun je een prachtige preek over houden. Maar als je zelf een offer moet brengen. En als het in je eigen vlees snijdt, wat is dat bitter? Je kunt mooi preken over Christus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Maar als je zelf moet dienen. En als je zelf voor je gevoel door het slijk gehaald wordt. Als een ander je dwingt om de minste te zijn. Als je eigen egoïsme gekruisigd wordt. Als je gekrenkt wordt tot in het diepst van je hart, dan is het bitter om de onderste weg te gaan. Dat is bitter. Dat is ook iets van de bitterheid van het woord van God. Al geeft het wel de zoete vrede van een gerust geweten, maar dat is wat anders. Als predikant voel je die bitterheid ook als je moet preken. Ik denk dat er heel wat onder ons zijn die ook echt buikpijn hebben bij de preekvoorbereiding. Of als ze moeten preken. Ik tenminste wel. Dat het ook echt buikpijn geeft. Dat je denkt, wat zal ik zeggen? Hoe zal ik het zeggen? Doe ik het goed? Doe ik het niet goed? Wat wil de Heer dat ik zal zeggen? Je kunt er echt buikpijn van krijgen. Bitter in de buik. Als je moet waarschuwen voor een bepaalde zonde, waarvan je weet dat het gevoelig ligt bij de rechterkant of bij de linkerkant. Als je niet alleen maar spreekt over de hemel, maar ook waarschuwt voor de hel, dan kan het in andere gemeenten net andersom zijn. Als je mensen in het pastoraat moet aanspreken op bepaalde zonden, en zeker als dat de mensen zijn, niet een beetje van de rand, want dat is niet zo moeilijk. Maar die invloed in de kerk hebben, die familieverbanden kennen, en die allerlei touwtjes her en der weten, daar kun je buikpijn van krijgen. Dat is een gevecht tegen mensenvrees. Dan heb je maar één ding nodig, te vrezen des Heren. Bitter in de buik. Ik denk ook aan de bittere ervaring van echte vervolging. Dat kennen wij niet zo. Denk aan Johannes op Patmos. En vroeger dacht ik, dat was een soort vakantieeiland. Waar altijd de zon scheen. Als kind heb ik dat wel eens gedacht. Johannes op Patmos, ja, dat was er wel. Maar ja, dat je het eigenlijk als een soort veredelde vakantie ziet. Maar het kan heel goed zijn dat het een strafkamp was. De commentaren verschillen daar wat over. Maar waarschijnlijk waren daar ook strafkampen, net als nu. in China, als mensen verbannen worden, is het meestal niet alleen maar dat ze naar een eiland mogen gaan, maar dat ze ook in een strafkamp komen, waarschijnlijk ook bij Johannes. En die ervaring kennen velen nu, in China, in Noord-Korea, in islamitische staten. De bitterheid van echte vervolging. Dat woord van God is nooit vrijblijvend. Het vraagt ook keuzen van ambtsdragers. Het betekent ook tegen de stroom oproeien. Dat wil niet zeggen dat we zelf problemen moeten maken, maar ze zijn er wel en je mag er niet omheen. Dat betekent soms ook alleen staan, je onbegrepen voelen. Maar het leven met Christus is wel het beste en het mooiste. En ik hoop dat u dat allemaal ook telkens weer ondervindt en het ervaart en eruit leeft, dat het boekje, dat het wel zoet is als honing, al is het ook bitter in de buik. Het is bitter in de buik, maar ook zoet als honing. Bitter in de buik. Nog één ding daarvan, dat is de huiver, als je denkt aan de uiterste consequentie van de ongehoorzaamheid, van de onbekeerlijkheid, van het ongeloof, het niet naar de Heere willen luisteren. Bitter. Als je denkt aan de hel, krijgt u daar geen buikpijn van. Als je daar geen buikpijn van krijgt, van de hel, weet je dan wel wat het is? Ja, wie weet het trouwens. Daar krijg je buikpijn van. Als je denkt aan de hel, waar de wening is en knersing der tanden. Die buikpijn van de ontzetting over Gods oordelen, over het eeuwige vuur. Net als Jeremia, die daar ook verdriet, ook buikpijn van had. Net als Christus, die weende over Jeruzalem. Dat liet hem niet koud. Hij kon niet koud en onbewogen over de hel donderen. Maar hij weende over Jeruzalem. De bitterheid van de hel. De bitterheid. Die we ook kennen, toch? Juist als je mensen daarvoor waarschuwt, opdat ze daar niet zullen komen. Zoet in de mond, bitter in de buik. En dan de derde, die inhoud moet worden verkondigd. In deze tijd op aarde, zeg maar in de eindtijd, in de dag totdat Christus terugkomt, heb je altijd die beide dingen samen, het zoete en het bittere. Het zoete van de vrede met God. Want dat is het hoogste goed wat er is. Dat is het beste wat er is. En tegelijkertijd het bittere, omdat we nog midden in de strijd staan. Midden in het aardse leven buiten het paradijs. Strijd met jezelf, met de wereld om je heen en met de duivel en zijn duivelen. Denk aan de woorden van Christus. In de wereld zult ge verdrukking hebben, dat is het bittere. Maar ook het zoete. Het goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Straks is dat bittere voorgoed weg. Dan is het alleen maar het zoete. Na het bittere geeft hij het zoet. Nu is er nog de tijd. Die tijd die straks over is. Nu is er nog de tijd. En dat die tijd er nu is, wil ook zeggen dat het woord van God nog verkondigd wordt. Dat er nu nog tijd is, wil ook zeggen dat er nog genade tijd is. Dat het heilige evangelie verkondigd zal worden. Dat het woord van God bekend wordt gemaakt. Dat dat boekje geopend wordt. Niet alleen maar als een open Bijbel op de kansel, maar dat het overal op deze aarde, op de zee en op de aarde waar die engel staat, over de hele wereld, tot de uiterste einde der aarde, dat dat boek geopend zal worden en dat er uitgesproken zal worden, geprofeteerd. En zo staat het ook in vers 11. Dan krijgt Johannes die opdracht, gij moet wederom profeteren voor vele volken en natieën en talen en koningen. Ja, wat moet hij dan profeteren? De toekomst voorspellen? Nee, wat in dat boekje staat. Die verborgenheid die hij tot zijn knechten gesproken heeft, die geopenbaard wordt in zijn woord. Wat in dat boekje staat, dat zal gesproken worden. Dat boekje dat zoet in de mond is, dat bitter in de buik is. Ja, dan zeggen sommige mensen, dat boekje maakt dus ziek. Bitter in de buik, daar krijg je buikpijn van. Dat maakt je ziek, dat is een ziekmakend boekje. Dat kunnen de ongelovigen zeggen. Ook mensen die zich voor gelovigen uitgeven, ligt het te zwaar op de maag. Maar dat is alleen maar een bewijs dat je het woord van God niet verstaat. En dat je de God van het woord niet kent. Die inhoud van het profetische woord, die maakt toch niet ziek. Die maakt gezond. Die maakt levend wat dood is. Het brengt niet in de bitterheid, maar het verlost van de grootste bitterheid. Van de eeuwige dood, van de rampzaligheid. Het wijst de weg naar het hoogste goed in de hemel, waar Christus is. Waar de Heer alles en in allen zal zijn. Johannes moet weer profeteren wat de Heer hem te spreken geeft. Die inhoud van het evangelie moet verkondigd worden. Dat is op zich al een bewijs van Gods goedheid. Van zijn zondaarsliefde. Dat de Heer nog tijd geeft. Tijd voor het woord van God. Tijd voor bekering. Net als Petrus dat schrijft. De Heer vertraagt de belofte niet. De belofte van zijn wederkomst. Gelijk enige dat een traagheid achter, zegt hij dan. Maar is langmoedig over ons. Niet willend dat enigen verloren gaan. Maar dat ze allen tot bekering komen. Nou, u weet uit de praktijk best wel dat niet iedereen die liefde van God in dat woord proeft. Maar dat is meer ons probleem dan dat het aan de Bijbel ligt. Vooral niet als die scherpte een bittere pil voor onze buik is, voor ons leven. Die radicaliteit van het woord van God. De onvoorwaardelijke eis tot gehoorzaamheid. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Dat gaat ook tegen ons vlees in. En toch, dit evangelie zoeter dan honing, kostbaarder dan goud. Het zoete van de zondaarsliefde van God. Johannes moet weer profeteren. Ook wij moeten weer profeteren wat dat boekje te spreken geeft. Komende zondag waarschijnlijk. Zo de Heer dat geeft. Als de Heer Jezus nog niet terug is gekomen. Of wij zelf voor Gods rechterstoel zullen zijn verschenen. We moeten weer spreken wat dat boekje te spreken geeft. Onze hoge roeping van Gods wegen. Dat woord van God moet verkondigd worden. Net als die engel dat deed. Met zijn voeten op de zee en de aarde. Daar zit voor Johannes ook een bijzondere dimensie aan. Johannes was ook een tijd lang uitgeschakeld. Hij was verbannen vanuit Efeze, uit de stad, maar ook uit zijn gemeente, waar hij over gesteld was. Hij moest zijn gemeente loslaten. Toen was er geen post als nu. Ja, die was er wel, maar het is de vraag of hij wat kon versturen. En anders duurde dat tijden. Laat staan dat er computers en toestanden waren. Hij was verwijderd, weg van zijn gemeente. En hij wist niet of hij ooit terug zou komen. Een ballingsoord. En toch wordt hij hier op een bijzondere wijze ingeschakeld. Dat hij de profetieën mag opschrijven. Het boek Openbaring. Maar hij mag ook weer letterlijk profeteren. Gij moet wederom profeteren. En hij is ook later daadwerkelijk teruggekeerd naar Efeze. Om te profeteren. Onder ons zijn er meerdere die weten wat het is om een tijdje uitgeschakeld te raken. Soms ook voorgoed. En die dag komt voor ons allemaal een keer. Soms eerder dan we denken. Maar soms ook opnieuw ingeschakeld. Gij, u, wederom profeteren. Als een bijzondere genade van de Heere. Wederom profeteren. Hier staat voor koningen. Dat is aan velen van ons niet gegeven, denk ik. Al gebeurt het soms onverwacht. Dat weet u ook wel. In Oene is het ineens gebeurd voor de koningin. Het kan zomaar ineens gebeuren, voordat je het weet. Maar doorgaans niet. Doorgaans ook niet voor vele volken. Al was soms ook iemand van ons in de zending geroepen. Maar dan is het aan één volk waar je de handen vol aan hebt. Vele volken staat hier zelf. Doorgaans gewoon onze eigen gemeente. In ons dorp of de stad waar we ons geroepen weten. Maar dat is onze roeping. Gij moet wederom profeteren. We zijn niet geroepen om aardig te doen, om populair te zijn. Het staat zo mooi in 2 Timotheus. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te leren, die de kwaden kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzend degene die tegenstaan. En waarom of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis van de waarheid. En ze wederom ontwaken mochten uit de strik van de duivel, onder welke ze gevangen waren, tot zijn wil. Soms moeten wij ook leren onze mond te houden. Omdat we geen kwebbelaars worden. Maar we moeten ook leren om te spreken. En dan niet alleen maar spreken wat dat ons geliefde deel graag wil horen. Ons eigen groepje. Maar spreken wat de Heere te spreken geeft. Zondags op de kansel, maar ook door de week. Ook in ons dagelijkse leven. Ja, dan hoor je wel eens zeggen, je moet eigenlijk alleen maar wat zeggen als een ander behoefte heeft. Of als een ander er aan toe is. Er is natuurlijk ook wijsheid nodig in hetgeen we zeggen en wanneer en hoe. Maar als we altijd wachten tot een ander er aan toe is, dan kunnen we lang wachten. Of tot een ander er behoefte aan heeft, dan komt het er vaak niet van. Daar is de duivel alleen maar mee gediend. Ik weet nog goed dat ik vorig jaar in Wezep allerlei borden langs de wegen zag. Dat waren borden met bijbelteksten. Allerlei teksten. Zoals Johannes 3, vers 16. Maar ook over de wederkomst, over het komende oordeel. Teksten over de liefde van God, ook over zijn heiligheid. Allerlei teksten. Ik weet niet wie dat heeft opgehangen. Maar het raakte me wel. Overal zag je dat. Als je dan door Wezep kwam, en ook in de omgeving wat. Eindelijk is het geen aankondiging van een kermis, maar bijbelteksten. En toen raakte ik daarover aan de praat met iemand. En die vond het eigenlijk niet goed. Die zei, ja, je moet het niet opdringen. Dat werd averechts. En ik begreep best wat hij bedoelde. En heel vaak redeneren we zo. En misschien doen wij in de praktijk ook zo. Het maar niet opdringen, maar als we er goed over nadenken, is dat dan Gods bedoeling? Wat is het eigenlijk dwaas? Alsof we Gods woord alleen ter sprake moeten brengen als een ander daarom vraagt of daar aan toe zou zijn. Wie is er ooit aan toe trouwens? Alsof het alleen maar zal spreken voor kerkmensen die daarvoor kiezen. Alsof het niet voor iedereen is, zonder onderscheid. Misschien juist wel voor degenen die er niet van willen weten en die weigeren te luisteren, dat ook zij het zullen horen. Als de knechten van God al die eeuwen door alleen maar hadden gesproken tot mensen die erom vroegen en die zelf kwamen en die het graag wilden horen, dan was er al lang geen kerk meer geweest. Ze spraken wat de Heere zei gevraagd, maar ook ongevraagd bij de mensen die het wilden horen en die het niet wilden horen. De enige die daar belang bij heeft, dat we alleen binnen de kerkmuren, binnen ons eigen verband, ons eigen gelijkgezinde groep, zeggen waar het op staat. Dat is niet zo moeilijk. En als we daarbuiten dan zogenaamd wijselijk onze mond houden. En de ander niet lastig durven vallen zogenaamd met het woord van God. De enige die daarmee gediend is de duivel. Niet alleen gemeenteleden, maar ook wij zelf moeten telkens van die valse schaamte verlost worden. Verlost van mensenvrees. Vervuld van de vrezen des Heren. Die vrezen des Heren verdrijft de mensenvrees. Johannes moet profeteren voor de volkeren, voor naties, voor talen en voor koningen. Overal. Binnen zijn eigen gemeente en daarbuiten. Ook in de wereld. Waar dan ook maar. Of men het horen wil of niet. Want nergens heeft de leugen heerschappij. Alleen Gods waarheid heeft bestaansrecht. De leugen heeft nooit bestaansrecht. Overal spreken dat woord van God. Zelfs als het verboden wordt. Als Johannes om dat evangelie verbannen wordt. Zo spreekt de Heere. Ze zullen het horen en ze moeten het horen. Dat kan de hel en dat kan de duivel niet tegenhouden. Gij moet wederom profeteren. Overal. Dat woord van hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Die zijn engel gebiedt met zijn voeten op de zee en op de aarde. Dat woord van hem die daarmee toont dat hij alle macht heeft. En dat hij alle macht opeist op deze aarde. En als wij niet spreken wat de Heere wil. Dan zal de Heere wel zorgen dat de stenen zullen spreken. Dan zal hij zelf anderen verwekken die spreken. Net als met die intocht van Jeruzalem. Toen de kinderen de Messias bezongen en prezen als hun koning. En de fariseeën boos waren. Ze moesten stoppen die kinderen. Ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen de stenen haast zullen roepen. Gij moet wederom profeteren. Getuigen dat de Heere regeert. Ons niet schamen voor onze koning, voor onze God, voor onze zaligmaker. Dat de Heere regeert. Alles als het ware opeisen voor hem. Het kwaad ontmaskeren. De zonde ook aanwijzen. Ook ter zijner tijd. naar overheden, naar regeringen, ons daarvoor niet schamen. Ook als dat niet in dank wordt afgenomen in de kerk waarin we staan. Getuigen van hem, de enige naam, de enige weg. Getuigen van Gods goedheid. Wel gelukzalig is het volk, welks God de Heer is. Ook niet zwijgen over het komende oordeel, want het komt wel. Christus komt om te oordelen, de levenden en de doden. Niet zwijgen. Van de enige weg tot het behoud. Christus de gekruisigde. Je kunt er soms buikpijn van krijgen. Zeker ook in de ambtelijke dienst. En toch. Er is toch niets beters dan het heilige evangelie. Er is toch geen betere dienst dan de dienst van koning Jezus. Er is toch geen betere meester dan Christus. Gij moet wederom profeteren. Ieder op de plaats waar hij door de Heere gesteld is. Profeteren uit dat boekje dat die engel in zijn hand heeft. Met zijn rechtervoet op de zee, zijn linker op de aarde. Profeteren uit dat boekje dat we moeten opeten. Dat door ons heen moet gaan. Profeteren uit dat boekje dat zoet in de mond is. Bitter in de buik. Heere, help mij. Heere, maak me getrouw tot het einde. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Amen. Zullen we er ook van zingen uit Psalm 97 en nu dan de laatste twee versen van Psalm 97, het zesde en ook het zevende vers. Bidden voor de maaltijd. Heere, hartelijk danken we u voor het goddelijke woord van u, waarin gij spreekt. Zegen het woord ook van deze morgen. Het woord wat ook verder deze middag en avond en de komende dagen gesproken zal worden. Vervullen ieder met uw heilige geest. We danken u voor het voedsel dat we vanmorgen kregen uit het woord van u. Sterk onze zielen door uw woord. Sterk onze lichamen ook door het voedsel dat straks voor ons lichaam klaarstaat. We danken u voor uw vaderlijke zorg, waar we niets van verdienen. En we bidden u, maak ons diep en steil afhankelijk van u alleen. Reinig ons van alle zonde, van alle trots en hoogmoed, van alle mensenvrees, van alle egoïsme, van alle zelfmedelijden. Reinig ons van alle goddeloosheid en laat het bloed van het lam ook ons leven stempelen en doortrekken. En dat ons leven iets van die lieflijke geur van Christus verspreiden mag. Niet alleen waar we preken, ook daar, zeker ook daar, maar ook waar we leven. En dat we niet de stank van de zonde en van de dubbelhartigheid verspreiden. Heere, wees ons genadig. En maak ons getrouw in uw dienst, ieder op zijn eigen plaats. En geef ons allen wat nodig is. Heere, we danken u voor uw goedheid. En dat uw woord het ons verzekert dat gij regeert en dat u het ook laat zien. Dat u de ogen daarvoor ook opent. Dat we u zien en uw engelen zien en uw woord zien. En dat we de smaak van dat woord mogen proeven als die heerlijke smaak. Ook als het bitter is in de buik. Dat bittere weegt toch nooit op tegen het goede, van het zoete, van het woord van u. Heere, wees ons genadig. Open onze lippen. Opdat onze mond uw lof verkondigt. Opdat we getrouw bevonden worden in de dienst. Heere, wees ons genadig. Wij verdienen dat niet. We bidden het alleen om Jezus wil. Amen.